En zo komen wij in Filippenzen hoofdstuk 1, vers 11, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Dan gaat het over vruchten van de gerechtigheid en daarmee vruchten van de geest feitelijk, die door Jezus Christus zijn, het is zijn werk in ons, tot heerlijkheid en prijs van God. Lijkt me duidelijk. En dan meteen hoofdstuk 2, vers 11 van Filippenzen. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat was Filippenzen 2, vers 11. Dat is nadat er staat in vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Hetgeen impliceert dat eenmaal alle knie zich voor hem zou buigen. Hetgeen niet betekent dat allen dan behouden worden. Dat staat er ook niet. Maar wat er staat is dat eenmaal alle mensen voor God zullen komen te staan. En geconfronteerd zullen worden met het werk Gods. Door alle eeuwen heen. Uiteraard. Maar allen, ook de ongelovigen, zullen dus God de eer geven. Uiteindelijk, voordat zij verdwijnen overigens. Maar goed, daarna nog Filippenzen 4 vers 20. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ik ga wat sneller, want ik heb nog het een en ander te bespreken. Dus ik noem ze op, 1 Timotheus 1 vers 17. De koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God zij eer en heerlijkheid. Dit in de eerste plaats gezegd tot en in verband met Timotheus natuurlijk en zijn bediening als opziener in de gemeente. En daarna nog zo'n uitdrukking, maar dan in verband met Paulus zelf. In 2 Timotheus 4, vers 18. De Heer zal mij verlossen van alle boos werk. De Heer zal mij verlossen van alle boos werk. Want boze werken is tegenovergestelde van goede werken die tot heerlijkheid God zijn. De Heer zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Een hele mooie samenvattende is die van Hebreeën 13 vers 21... Hebreeën 13, vers 21. Die, Christus namelijk, volmaken u in alle goed werk. Goed werk, die volmaken u in alle goed werk. Dat kunnen wij zelf niet, dat zou de Heer doen. De herder der schapen, de grote herder der schapen uit vers 20. Maar elders, in de voorgaande hoofdstukken bedoel ik van deze brief, heet hij niet de herder der schapen of de grote herder der schapen, maar heet hij de grote hoge priester. De grote hoge priester, hetgeen hetzelfde is, uiteraard. Want wat de herder is voor de schapen, is de hoge priester voor zijn volk. Maar goed, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, concreet. Werkende in u, hij werkt in u, hetgeen voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dan heb je precies dezelfde gedachte. Het komt van God via Christus tot ons, maar via ons komt het weer tot God, namelijk het is tot heerlijkheid Gods. Dan nog een belangrijke als aanvulling wat ik er straks gezegd heb, dus 1 Petrus 2, vers 12. Eerst vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel, namelijk tegen de praktische christelijke levenswandel. En dat het gaat om de wandel, staat meteen daarna in vers 12, houd uw wandel, uw ziel, houd uw wandel eerlijk, eervol, onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als boosdoeners, want van christenen wordt kwalijk gesproken door de wereld. Zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. En die sluit dus aan bij Matthäus 5, waar we mee begonnen zijn. Goede werken die men zou zien, omdat men God zou verheerlijken. Maar hier staat er bij wanneer, en er stond er in Matthäus 5 niet bij, maar hier wel. Opdat zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen, wanneer? In de dag der bezoeking. De dag der bezoeking is de dag van de afrekening, feitelijk. En uiteindelijk, in laatste instantie, zal dat zijn op de jongste dag. En dat is dan ook nog vroeg genoeg natuurlijk. Eventueel zou het eerder kunnen zijn, in de wederkomst van Christus, voor zover die mensen dat althans meemaken. Dat zijn er verhoudingsgewijs natuurlijk wat minder. Verder is ook nog wel eens het idee dat die dag der bezoeking de dag is waarop deze mensen in problemen komen en geconfronteerd worden vervolgens met het evangelie. Maar ik persoonlijk vind dat wat ver gezocht. Het zou wel kunnen namelijk, dat bestrijd ik niet. Maar de vraag is of dat hier in dit vers staat of geïmpliceerd wordt. En het lijkt mij niet. Het lijkt mij aan te sluiten bij Filippenzen. Namelijk, ooit in een keer zal men voor God komen te staan en alsnog God verheerlijken. Maar goede werken tot heerlijkheid Gods dus. Dan laat ik hem weer bij, dan 1 Petrus 4 vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alle geprezen worden door Jezus Christus. Welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Met andere woorden, wij zouden niet onze eigen woorden spreken en ook niet vertrouwen op onze eigen kracht. Dat is mijn variant, vertrouwen op eigen kracht. Want in welke kracht wij iets doen, dat kunnen wij zelf niet beoordelen. Maar wij kunnen natuurlijk wel ons vertrouwen stellen op de kracht die de Heer geeft. En dat is dus de praktische toepassing van het vers op ons. Dat wil zeggen, we spreken niet onze woorden en we gebruiken niet onze kracht, maar we spreken woorden Gods in de kracht Gods, opdat daardoor God en niet wij geprezen worden. Zie? Want hem, Jezus Christus, komt toe de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid en zo verder. Die lijkt me ook heel duidelijk. Dan heb je ook nog trouwens vers 14 vervolgens, 1 Petrus 4 vers 14. In hetzelfde verband, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid, namelijk die van God, de geest van God, rust op u. De strekking ervan is gewoon, als de geest Gods in ons werkt, zullen wij door de wereld gesmaad worden. Maar wij zullen daarvoor loon ontvangen en loon maakt onderdeel uit van de zaligheid. En dus indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, niet indien gij gesmaad wordt, maar indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want het blijkt dat de geest in u werkt. En andersom, wat hem aangaat, de smaaders, hij wordt weliswaar gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Zodat zelfs de smaad van de smaders gebruikt wordt tot heerlijkheid Gods. En tot heerlijkheid van u en mij eventueel. Hè? Dan ook vers 16. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Wat dit betreft, betekent dat. Hè? Alles is tot heerlijkheid Gods. Uitlopend in 5 vers 11, dat is bijna het laatste vers van de brief. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dat in verband met diezelfde God volmaken en bevestigen en versterken en funderen uw lieden in het voorgaande vers. En dan noem ik 2 Petrus 3 vers 18... Maar wast op in de genade, het laatste vers van de brief dus, Was op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, heette dat in Efeze. En hier heet het bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Dat blijft namelijk zo. Waarna wij nog hebben Judas vers 25, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Bijna hetzelfde als in 2 Petrus, maar dat komt wel meer voor, dat uitspraken in Judas overeenkomen met die uit 2 Petrus. En dan nog een hele mooie in Openbaring 1, vers 6. De zin begint in vers 5. Hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Let erop dat dat niet alleen slaat op onze eenmalige wedergeboorte, maar ook op het voortgaande werk van Christus. Dat is altijd zo als het gaat over de werking van zijn bloed. Want de werking van zijn bloed is niet zijn dood, maar de werking van zijn bloed is de werking van zijn leven. En dus het is de verwijzing naar het tegenwoordige werk van Christus. En het vervangen, de verklaring dat bloed staat voor dood heeft tot gevolg dat het tegenwoordige werk van Christus wordt weggeredeneerd naar zijn werk in het verleden. En dus het werk van de levende Christus nu wordt wegverklaard naar zijn sterven in der tijd. Dat is een van de trucs waarmee dit gebeurt. Wie die truc bedacht heeft, weet ik niet en dat doet er ook niet toe. Daar heb ik geen mening over. Maar waar het maar om gaat is dat we die dingen uit elkaar zouden houden. Hè? Hij reinigt ons door zijn bloed, dat is wat Hebreeën uitgebreid uiteenzet. Door zijn leven nu en maakt ons daardoor en houdt ons daardoor bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Priesters dus, en daar gaat het hier over. Want er staat, hij heeft ons lief gehad en ons van onze zonde gewassen in zijn bloed. En heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Dat is hetzelfde als priesters na de ordening van Melchizedek. En daarom sluit het aan bij de Hebreeënbrief. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God. Namelijk zijn vader. Kortom, we zijn dienstknechten Gods geworden. Onder het nieuwe verbond. En dan meteen erachteraan, er wordt de hoofdzin weer opgenomen. Hem, maar dat stond aan het begin van de zin al. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de samenhang is simpelweg, wij zijn van Gods wegen en door Christus tot koningen en priesters gemaakt. En de bedoeling is dat wij als priesters God heerlijkheid geven. Dat is het doel van de gemeente als zodanig. En dat het over de gemeente gaat, kan niet missen, want het zijn immers koningen en priesters. En dus eerstgeborenen, en dat sluit dus ook aan op de Hebreeënbrief, Hebreeën 12, een gemeente van eerstgeborenen. Schitterende uitspraak hier. Waarbij deze waarheid dat wij tot koningen en priesters gemaakt zijn, vervat is in een lofprijzing. Hè? De hoofdzin is, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de tussenzin zegt, hoezo? Nou, omdat wij door hem geworden zijn wie wij zijn, koningen en priesters. En daarmee zonen dan wel eerstgeborenen. En dat alles dus tot heerlijkheid Gods, dan wel tot heerlijkheid van Christus. Dezelfde uitspraak wordt min of meer herhaald in Openbaring 4 vers 9 en daar toegepast op de vier dieren. En daarna ook op de 24 oudsten, zoals dat heet. Maar die gezamenlijk zijn een uitbeelding van de gemeente, dus typologie, daar kan ik nou niet verder op ingaan. Maar het lam, de vier dieren en de 24 oudsten samen kunnen beschouwd worden als type van de gemeente als zodanig. Met Christus aan het hoofd natuurlijk en met grote nadruk. Maar van hen staat in Openbaring 4 vers 9, wanneer de dieren heerlijkheid en eer en En dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. En dat is wat zij altijd doen. Ze doen in dit visioen en openbaring nooit wat anders. Ze geven heerlijkheid en eer en dankzegging aan degene die op de troon zit. Maar dat is natuurlijk zo omdat ze de uitbeelding zijn van de gemeente als zodanig. En hetzelfde wordt herhaald nu in verband met de 24 oudsten of ouderlingen. In vers 10. Waar zij hun kronen werpen voor de troon. Ze hebben kronen ontvangen, namelijk loon. Een erfenis namelijk. En de erfenis bestaat weer uit een koninkrijk. En dus het loon bestaat uit een kroon. En die wierpen ze voor de troon. Met het idee van, nou ja, wij hebben weliswaar die kronen ontvangen. Als resultaat van onze arbeid. Maar aangezien het werk was niet van onszelf, maar van Christus in ons. Komen hem die kronen toe als het ware. En dat is wat hier zinnenbeeldig wordt voorgesteld. Ze leggen hun kroon aan de voeten van degene die op de troon zit. In nogal wat liederen die wij zingen komt de uitdrukking ook voor trouwens. Het is redelijk algemeen bekend. Maar ze doen dat en zeggen, verklaren dat ze zeggen, gij heren zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Ongeveer hetzelfde als, want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En dus niet ons komen die kronen toe, prima, maar het komt u toe. En van hem ontvangen wij ze dan ook, dat is het idee. En in hoofdstuk 5 heb je hetzelfde nog een keer, waar het gaat om een stem van de dieren en de ouderlingen. En nog wat, maar daar ga ik niet op in, in vers 12. Zeggende met grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom, wijs en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Nou, dan maken we het lijstje maar even af. Dan hebben we nog openbaring 7 vers 12. Openbaring 7 vers 12. Daar zijn we weer bij de vier dieren en de oudsten, ouderlingen, hoe ze maar heten. Waarvan dan staat dat zij zeggen, amen, de lof en de heerlijkheid, de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En voor de volledigheid, openbaring 11 vers 13, waar het gaat om overigen, een overblijfsel. De overigen zijn zeer bevreesd geworden, het overblijfsel is zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Dat is wat elke gelovige altijd zal doen. Daartoe wordt een gelovige wedergeboren, omdat hij zal wandelen in nieuwheid des levens tot heerlijkheid des vaders, maar dat was weer Romeinen 6. In openbaring 14 vers 7 is sprake van het eeuwig evangelie. Algemene evangelie, eventueel de essentie van het evangelie. Dat zegt openbaring 14 vers 7, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Hier in verband met dat de eindafrekening komt, dus het wordt hoog tijd dan. Maar dat is wat men zou doen, God heerlijkheid geven. Korter kan het niet gezegd worden, denk ik. En dan nog openbaring 15 vers 4. Wie zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken, want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. De gemeente wordt beschouwd als de eersteling van al die volkeren. Waardoor de uitspraak inderdaad ook op ons van toepassing is. Al moet ik zeggen dat in verband met dit schriftgedeelte in openbaring natuurlijk primair gesproken wordt over een volgende bedeling. Maar goed, ik hoop dat dit soort schriftplaatsen, er zijn er natuurlijk nog meer, maar ik hoop dat dit soort schriftplaatsen duidelijk genoeg zijn. Ze stellen vast dat de algemene roeping is van de gelovigen en in het bijzonder van de gemeente. Het werk Gods in u, in mij, is niet tot verbetering van mijn of uw omstandigheden of iets dergelijks, maar het is tot heerlijkheid Gods. En waar dat zo is, plukken wij daar de vruchten van. Waar God in onze levens verheerlijkt wordt, zullen ook wij verheerlijkt worden, is het idee. Heb je die? En dat laatste, daar heb ik weer een reeksje schriftplaatsen voor u, namelijk met de gedachte andersom. Dat de gemeente heerlijkheid van Gods wegen dan wel van Christus ontvangt. Maar die twee dingen hangen met elkaar samen en in deze volgorde. Zover God in ons verheerlijkt wordt, of door ons verheerlijkt wordt, ontvangen wij van hem heerlijkheid. Al moet gezegd worden dat die heerlijkheid natuurlijk pas in de toekomst geopenbaard zal worden. En dus begin ik weer van voren af aan in Matteüs 29. Of sorry, Matteüs 19, vers 28. Jezus zei tot hen: voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Kunnen we zeggen, gij die wedergeboren zijt. Kunnen we zeggen, gij die deel hebt aan de lijden, dood, opstanding van Christus. Gij die mijn gevolgd zijt, gij die mijn discipelen zijt, is volstrekt hetzelfde. Voorwaar, ik zeg u dat gij die mijn gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op zijn troon, want toen Christus wedergeboren werd, toen werd hij meteen uitermate verhoogd en met eer en heerlijkheid gekroond en sindsdien zit hij op de troon, om zo te zeggen. Impliceren trouwens dat de Heer Jezus als eerste werd wedergeboren. Waarom ook niet? Wij zijn wedergeboren, maar onze wedergeboorte bestaat uit onze dood en opstanding met Christus. Dat wil zeggen, onze wedergeboorte ligt vast in zijn wedergeboorte. Al weet ik maar één tekst waar de term zo op hem van toepassing gebracht wordt en dat is deze. Maar er zijn heel wat andere uitdrukkingen voor wedergeboorte. Namelijk dood en opstanding bijvoorbeeld. En dat lees je natuurlijk veel vaker. Dus hoogst essentieel in verband met de Heer Jezus. Uiteraard, daar ga ik niet eens op in. Maar hij zal wedergeboren en wij die hem volgen in de wedergeboorte, staat er. Wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. En daar zit hij al, Hebreeën 2. Want hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En als hij gekroond is, dan is hij ook getroond, uiteraard, hè? Op de troon. Dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Nou ja, het ging over 12 discipelen, het wordt door 12 gezegd, dus ja, dan zijn het ook maar 12 tronen. Maar, en het hangt samen met de 12 geslachten Israëls, maar neem niet weg dat het een waarheid is die op heel de gemeente van toepassing is. Uiteraard, want de positie van de gemeente is die boven Israël. Maar dat is een ander onderwerp, maar dat schuif ik maar weer voor me uit. We spreken een andere keer weer. Maar het komt hier al tot uitdrukking. En hier vind je dus dat als Christus gezeten is op de troon zijn er heerlijkheid, dat ook wij zullen zitten op 12 tronen. Onze heerlijkheid uiteraard, alleen staat die term er niet bij, maar het volgt uit de vergelijking. We zullen met hem verheerlijkt worden. En dus een positie ontvangen zelfs boven de 12 geslachten Israëls. Logischerwijze, want de 12 geslachten Israëls als zodanig zijn bestemd in de toekomst voor de aarde, maar de gemeente neemt een hogere positie in, want de gemeente neemt een hemelse positie in en die is hoger dan de aarde, sowieso. Het is hier erg samengevat en een beetje cryptisch, maar zo is dat nou eenmaal met de woorden van de Heer Jezus. Marcus 10, vers 37. Zij zeiden tot hem: geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. En dat zouden ze ook krijgen trouwens, al komt er een wat uitgebreider verhaal bij, maar het idee is, wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. En meer zeg ik daar nu niet over, want er zijn andere uitspraken die veel duidelijker zijn ook in dit verband. Zoals bijvoorbeeld Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed, waarbij de aardigheid is dat het woorden zijn gesproken over de gemeente, in het bijzijn van de eerstelingen uit die gemeente, namelijk de discipelen. Maar het zijn woorden die gericht zijn door de Heer Jezus tot zijn hemelse Vader. Over die relatie gaat het, maar de uitwerking daarvan is inderdaad op de discipelen en daarmee op de gemeente feitelijk, waarvan zij de eerstelingen waren. Maar ze worden niet in de activiteit zelf betrokken. Het is een zaak die geregeld wordt tussen de Vader en de Zoon. En die daarna zijn uitwerking heeft op de gemeente. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, zou ik zeggen. En daar staat dan in Johannes 17, vers 22, in het schriftgedeelte dat wij noemen het hoge priesterlijk gebed. En niet voor niks noemen wij dat zo. Het gaat om Christus als hoofd van de gemeente en dus als hoge priester van die gemeente. Daarvan staat in vers 20... Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Want anders denk je, hij bidt alleen voor die 12 discipelen en dat zijn wij niet. Maar de Heer zegt erbij, nee, niet alleen voor die 12, maar allen die daarna door hun woord zullen geloven. Voor heel de gemeente dus. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. En ik hoop dat u zich de woorden uit Romeinen 15 kunt herinneren, dat we allen eensgezind zouden zijn naar Christus en dat we met één mond God verheerlijken zouden. Eén mond. En hier is het op dat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn. Hier heb je dus een prachtige drie-eenheid in de Bijbel. De Vader, de Zoon en de gemeente. Toch? Ja. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En dat komt ook nog wel. Dat de wereld dat zal geloven. En voor zover dat slaat op alle mensen, zijn we terecht bij de jongste dag, wanneer alles wat in de hemel op aarde en onder de aarde is, voor hem de knie zou buigen enzovoorts. Maar goed, dat hebben we ook al gezien. Vers 22... Want daar gaat het me om. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Nou, duidelijker kan het niet. Want de heerlijkheid Gods straalt af op en is in en op het aangezicht van Christus, heet dat in 2 Korinthe 4. Christus is de heerlijkheid Gods, omdat hij het beeld Gods is. Maar diezelfde heerlijkheid die de Vader geeft aan de Zoon, geeft de Zoon, of heeft de Zoon gegeven, staat hier, aan de gemeente. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven. Alleen die heerlijkheid wordt nog niet gezien. En dat komt pas in de opname van de gemeente en de wederkomst enzovoorts. Maar het is diezelfde heerlijkheid. Opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. De gemeente is één, maar daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk, bij andere gelegenheid. Het is maar één gemeente met één hoofd. Nou goed, ik moet dit schriftgedeelte helaas loslaten. Nou ja, ik noem ze toch maar snel dan. Romeinen 2, vers 7 tot 10. Romeinen 2, vers 7 tot 10, waar staat dat, dat er van Gods wegen een oordeel zal komen. Niet in onze dagen, niet in onze bedeling. God heeft de wereld immers losgelaten, zegt hetzelfde hoofdstuk. Nou ja, één hoofdstuk eerder, Romeinen 1. Komt er dan geen oordeel van God? Het antwoord is ja, pas in de toekomst. Maar er wordt wel administratie bijgehouden van wat er allemaal geoordeeld moet worden, uiteraard. Al komt het oordeel nu vandaag niet. En daarover staat dan in Romeinen 2... In Romeinen 2 vers 7 met name, maar het loopt tot en met vers 10 eigenlijk. God zal ieder vergelden naar zijn werken, vers 6 en dan vers 7. Degene wel die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Wij zouden dus heerlijkheid zoeken, staat er. Met volharding in goed doen, maar ik laat de tussenzin maar even weg. Degene wel die heerlijkheid en eer, wat hetzelfde is, en onverderfelijkheid, wat ermee te maken heeft zoeken, zouden ontvangen het eeuwige leven. En daarna vers 10, maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Kortom, heerlijkheid en eer zou men zoeken, maar het zal vervolgens, als men het zoekt, van Gods wegen gegeven worden. Wat ertussen zit, wordt er niet bij verteld. Dat men dan dus tot geloof zou komen en wedergeboren worden, wordt hier allemaal niet verteld. Omdat het hier alleen maar gaat over het idee dat God vandaag niet oordeelt. Doet hij dat dan nooit? Het antwoord is ja, maar dat is pas in de toekomst. Zoals Petrus trouwens ook zegt in 2 Petrus 3. Komt alsnog. En dan zal heerlijkheid en eer gegeven worden aan degene die dat oprecht gezocht hebben met volharding in goed doen, zegt vers 7. En dat heeft van doen natuurlijk met de bekende goede werken waar we het al even over gehad hebben. Een aardige, hoewel wat vreemde, is die van Romeinen 3, vers 23 en 24. Rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek niet. Vers 23, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar het impliceert dat als die zonden worden weggenomen en de mens toch gerechtvaardigd wordt, op grond van geloof, dat hij dan ook heerlijkheid Gods ontvangt. Die twee dingen gaan samen natuurlijk. Hè. Ze hebben allen gezondigd en missen dus. Derven, wil het, ja, betekent dat, hè? Derven, missen. Zij derven de heerlijkheid Gods, omdat ze zondaren zijn. Maar als ze gerechtvaardigd worden, ontvangen zij dus die heerlijkheid Gods. Maar het is verder niet het onderwerp van dit schriftgedeelte. Dus er wordt ook verder niet op ingegaan. Er wordt pas weer op ingegaan, een bladzijde verder, in hoofdstuk 5, vers 2. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, 5 vers 1, wij hebben vrede bij God. Dan vers 2, wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan, want daar is onze plaats, in of onder de genade of de heerschappij van de genade. Maar dat is de uitdrukking uit het laatste vers van dit hoofdstuk. Dit is onze tegenwoordige positie. Zijn gerechtvaardigd, hebben vrede. We hebben de toegang tot deze genade in welke wij staan. Of wij daar ook in staan is nog maar de vraag, want er zijn heel wat mensen die wel gerechtvaardigd zijn en vrede hebben bij God, maar niet staan in de genade. Omdat ze van de toeleiding, de oprijlaan zeg ik dan maar, van de toeleiding geen gebruik maken. En dat is een van de grote onderwerpen natuurlijk van de Nieuwtestamentische brieven. Leven wij onder de wet of leven wij onder de genade? En men heeft het probleem geprobeerd op te lossen door te zeggen onder allebei een beetje. Dan heb je verbondstheologie weer. En in de evangelische kring leert men hetzelfde, alleen daar heeft men überhaupt geen theologie. Althans nauwelijks, dus dat kan ik ook niet met een term aanduiden. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja. Harde woorden, maar vooruit. Maar daarna, wij hebben dit, dat is onze positie. Wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Daar staan wij. Hopelijk, daar wandelen wij ook in de praktijk. En vervolgens gaat het om de toekomst. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen in de verwachting der heerlijkheid Gods. In de zin van dat wij van God heerlijkheid zouden ontvangen, was de bedoeling. Er is alleen één probleem met zo'n uitspraak. Wij lazen zojuist uitspraken waarin staat dat wij heerlijkheid ontvangen reeds nu. En we komen er nog meer tegen. En hier wordt de indruk gewekt alsof wij pas heerlijkheid Gods zullen ontvangen in de toekomst. Die indruk mag dan gewekt worden, het is ten onrechte. Het idee is namelijk dat die hoop der heerlijkheid Gods is de hoop der openbaring der heerlijkheid Gods. Want het Bijbelse idee is dat wij nu reeds heerlijkheid ontvangen, maar die wordt nog niet gezien. En pas in de toekomst, de wederkomst van Christus, populair gezegd, zal die heerlijkheid zichtbaar gemaakt worden. Hoe dan ook, En dat lezen we later dus. Hè. Maar de hoop der heerlijkheid gods wil zeggen, wij verwachten dat die heerlijkheid gods ook inderdaad zal gedemonstreerd worden. En die heerlijkheid waar hierover gesproken wordt, die komt tot stand en daar krijgen wij deel aan, dwars door de verdrukkingen, zegt vers 3, en daarom roemen wij ook in de verdrukkingen. Want of je nou roemt in de hoop der heerlijkheid gods of roemt in de verdrukkingen, het een gaat niet zonder het ander. Die heerlijkheid gods zal aan ons geopenbaard worden op basis van verdrukkingen, lijdzaamheid, bevinding en vervolgens weer hoop. Zoals vers 3, 4 en 5 dat zegt. En daarna staat er dat dat gegarandeerd goed komt, omdat het het resultaat is van het werk van de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort. Het staat er niet uitgebreid hier in Romeinen 5 vers 1 tot en met 5, maar het staat veel uitgebreider in heel Romeinen hoofdstuk 8. Het grijpt daarop vooruit als het ware. Dat gebeurt hier in Romeinen veel. Dus ik ga meteen door naar Romeinen 8. Waar staat in de beroemde woorden vanaf vers 17. Indien wij kinderen Gods zijn, en dat zijn wij, en de vertaling is ook goed, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Met andere woorden, de heerlijkheid die wij zullen ontvangen is mede afhankelijk van ons lijden met of voor hem. Maar ik wijs erop dat dat lijden, maar daar hebben we het een andere keer weer eens uitgebreid over. Ik vestig je aandacht op dat dat lijden samenhangt met leidzaamheid en dus met leidenschaft, namelijk met passie. Lijden is niet noodzakelijk het woord dat aanduidt dat het pijn doet of zoiets. Dat doet het wellicht wel, maar daar gaat het niet over, niet primair. Het gaat over leidzaamheid. Het gaat om gepassioneerdheid in de zin van met volle overgave iets doen. En als we dat met hem doen, dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden, is het idee. Daarna wordt het nauwkeuriger gezegd in de volgende verse. Want ik houd het daarvoor, ik reken, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Let op hoe het staat, hè. Niet die aan ons zal gegeven worden in de toekomst, hoewel er schriftplaatsen zijn die dat lijken te zeggen. Maar nu staat het nauwkeuriger. Die aan ons zal geopenbaard worden. Daar struikelt men ook over, omdat die uitdrukking aan ons gelezen wordt alsof wij die heerlijkheid zullen zien, en dat kan niet eens ontkend worden dat het is, dat het zo zal zijn, maar voor zover ik het verband van schriftgedeelte begrijp, lees ik erin dat het een heerlijkheid aan ons is, die zal geopenbaard worden. Hebben we die nog? Het is onze heerlijkheid die we al hadden, die zal geopenbaard worden. Want er staat niet die aan ons zal gegeven worden. Hebben jullie nog? Wij hebben die heerlijkheid al, was het idee. We komen dat nog wel tegen, neem ik aan, straks. Maar wij zullen die heerlijkheid pas zien. Dat die heerlijkheid daarna ook zichtbaar gemaakt zal worden voor de wereld, dat staat in de volgende verse. En dat kun je ook noemen dat het geopenbaard wordt aan de wereld. Dat is waar. Maar in vers 18 gaat het gewoon om een heerlijkheid die wij al hebben en die zal zichtbaar gemaakt worden. Aan wie is vervolgens de vraag, zal het zichtbaar gemaakt worden? Dat staat hierna. Want het schepsel, de schepping, het schepsel, reikhalzend, met opgestoken hoofden, wacht op, verwacht lijkt net alsof zij het weten en er naar uitzien. Maar ze weten het niet en zien er dus niet naar uit. Maar het wacht op, de schepping wacht reikhalzend op. En ze weten niet waar ze op wachten, maar ze wachten op de openbaring der zonen. Dit is verkeerd vertaald dus, kinderen is verkeerd vertaald, zonen hadden moeten zijn. Verwacht de openbaring der zonen en dus de erfgenamen, dat blijkt trouwens uit het verband met vers 17. verwacht de openbaring der zonen Gods. En die zonen Gods, dat is dus gewoon de gemeente. Dus de schepping moet wachten en wacht dus op de openbaring der gemeente. Let op, wij schijnen te wachten op de opname van de gemeente, maar de wereld wacht op wat daarna komt, namelijk de wederkomst van de gemeente, om zo te zeggen. De openbaring van de gemeente, want u weet, de opname van de gemeente is de verdwijning. De verberging van de gemeente. Dat is het tegenovergestelde van openbaring. Zie? En dat de schepping daarop wacht, sluit gewoon aan bij hoofdstuk 1. God heeft de wereld losgelaten. Tot wanneer? Dat staat daar niet bij namelijk. Dat staat alleen bij, maar er komt later wel een oordeel. Maar tot wanneer heeft God de wereld losgelaten? Wel, het schepsel wacht op de openbaring der zonen Gods. En wat het rijk als een betreft, men wacht op iets dat de wereld totaal zal veranderen. Er moet toch wat veranderen? Er moet toch iets gebeuren? Het gebeurt maar nooit. Maar waar het op wacht is de verschijning van de Messias, dat wil zeggen de komst van Christus, inclusief de gemeente die zijn lichaam is. Kortom, de komst van Christus met zijn vele duizenden heiligen of engelen, of hoe ze maar genoemd worden. Zie, zelfs met zijn loon staat er nog. In Jesaja al, en dat is de gemeente.
Vers 18. Aan ons zal geopenbaard worden of in ons?
Aan ons staat er, wat er precies voor woord staat in de grondtekst, ben ik inmiddels kwijt. Maar ik kan wel zeggen hoe ik hem lees, daar zal ik mijn reden ook voor gehad hebben. Ik lees hem als een heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Hebben we die nog? Een heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Het kan best zijn dat het Griekse woordje in daar staat en dat is dan de reden waarom ik dat zo interpreteer. Het is niet zozeer de heerlijkheid die dan naar ons toe komt, maar het is een heerlijkheid die bij ons al lang was, maar die ineens zichtbaar gemaakt zal worden. Dat is wat het is. Ja?
Zo is het wel uitgelegd. Ik heb er wel bij staan.
Ja, dat kan wel, maar dat heb ik niet bij de hand en dat ben ik vergeten. Of misschien moet ik eerst nog een kop koffie nemen en dan schiet het me weer te binnen. Maar dit is mijn lezing en voor zo'n lezing heb ik gewoon een goede gronden, al ben ik ze soms daarna vergeten. Maar zo is het. Een heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. Dit soort constructies vind je wel vaker in de Bijbel. Hè? Dat woordje die, of dat die twee zinnen op de verkeerde wijze aan elkaar gekoppeld zijn. Nou goed, ik ga geen voorbeelden noemen, want daar heb ik geen tijd voor. Dus Romeinen 8 vers 19 waren wij en daarna, nou niet meer denk ik. Nou ja, vers 21 nog, hè. De vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Het idee is dat het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Met andere woorden, waar wij nu al delen hebben, zal de wereld, als die tot bekering komt, alsnog delen hebben. Aan de vrijheid en aan de heerlijkheid die de zonen Gods nu al hebben. En daarom wacht de wereld op onze openbaring. Dan gaat het verhaal verder met de overige volkeren. Gaat de heilsgeschiedenis verder met de overige volken der aarde. Eerst de gemeente, daarna Israël enzovoorts. En als u zegt, maar de gemeente is toch eigenlijk niet een volk. Dan zeg ik, nou dan is Israël dat ook niet. Want de gemeente is verzameld uit alle volkeren. Maar Israël is ook verzameld uit alle volkeren. Dus zo'n verschil bestaat niet. Hè? Nou goed. Ga gewoon verder. Naar vers 30, waar in vers 29 staat dat wij het beeld van Christus gelijkvormig zouden zijn of worden, opdat Christus de eerstgeborene zij samen met, onder, in de zin van samen met vele broederen en niet in de zin van te midden van of zoiets, maar als behorend tot, hè. Christus en de gemeente zijn samen gemeente van eerstgeborenen. En daarna verder. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Men is geneigd deze dingen te lezen Met chronologisch verband, dat wil zeggen wat het eerste staat komt, het eerste en wat als tweede staat komt daarna. Dan krijg je een systematiek, je moet eerst tevoren verordineerd zijn, daarna moet je geroepen zijn of worden, daarna moet je gerechtvaardigd worden en daarna zul je verheerlijkt worden. Met dat laatste kan men goed wegkomen, zo van dat komt pas het laatste. Maar ik moet u zeggen dat dat niet de zin is van wat hier staat. Het idee is namelijk dat je zoals gewoonlijk al die zinnetjes netjes bij elkaar moet optellen. Maar het gaat niet omdat er geen wiskunde is. Maar het idee is dat als wij tevoren verordineerd zijn, dan zijn wij ook geroepen, dan zijn wij gerechtvaardigd en dus logischerwijze, dan zijn wij ook verheerlijkt. En dat is ook het idee. En het vervolg erop is dat die heerlijkheid ook openbaar zal worden. Maar dat is in de toekomst. En daarheen worden wij geleid. Want dat is eigenlijk de strekking van dit hoofdstuk. Samengevat in vers 14. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Wij worden namelijk door de geest geleid naar onze aanstelling tot zonen en dus naar de openbaring van onze heerlijkheid. Dan moeten we die heerlijkheid wel eerst hebben, anders kan die niet geopenbaard worden. En dat is het werk van Christus, dan wel van de Heilige Geest in ons. Onze verheerlijking nu. En wij roemen in de verwachting dat die heerlijkheid zichtbaar gemaakt zal worden. Maar ik ga gewoon door, want dan kom ik die uitspraken vanzelf tegen. Daarna neem ik Romeinen 9 vers 23, waar gesproken wordt over de rijkdom zijner heerlijkheid die hij zou openbaren, bekendmaken heet het. Opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid. Ik ga het niet uitleggen, maar die vaten der barmhartigheid is hier de term voor de gemeente tegenover de vaten ter onere. De uitdrukking voor het Joodse volk, levend onder en vasthoudend aan de wet. Aan hen zal de toorn Gods bekendgemaakt worden. Maar aan ons heerlijkheid. En ook zichtbaar gemaakt worden. Nou, ik probeer weer te demareren, te versnellen. 1 Korinthe 2 vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineert. Die hadden we net in Romeinen 8 tevoren verordineerd. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En daar gaat het om. God doet een werk tot verheerlijking van de gemeente. Maar het komt tot stand via die wijsheid Gods die aan ons geopenbaard wordt. En die wij zouden grijpen. Want daar spreekt de rest van het hoofdstuk over. Verborgenheid die door de Heilige Geest, door de Geest Gods aan ons bekend gemaakt wordt, opdat we niet meer kinderen of baby's zouden zijn, ben ik inmiddels in het begin van hoofdstuk 3, maar zouden opwassen, kortom volwassen zouden worden. En langs die route zouden we deel hebben aan zijn heerlijkheid, want naarmate wij volwassen worden, naarmate wij zonen worden, zullen wij verheerlijkt worden, of worden wij verheerlijkt nu, en dat zal in de toekomst geopenbaard worden, was het idee. En dan laat ik hem maar bij. Dan wordt het 1 Korinthe 12 vervolgens, waar het gaat over de gemeente als geheel, maar bestaande uit vele leden. Het zij dat een lid lijdt, 1 Korinthe 12 vers 26 in het bijzonder. Het zij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede, want het liefst je leert een lotje lopen langs de lange lintlaan. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Die kun je weer opschrijven, Bos, denk ik. Het zij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. Heb je dat? Want daar gaat het om, wij verblijden ons daarover, dat wij verheerlijkt worden. En hier wordt duidelijk geïmpliceerd dat dat nu reeds gebeurt. Waarna we in 1 Korinthe 15 tegenkomen een beperkte toepassing van het begrip. Namelijk dat als wij in de toekomst verlost worden van dit lichaam, dan zal blijken dat wij een hemels lichaam hebben, in meerdere of mindere mate verheerlijkt. Als er staat, er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. En in het vervolg staat dan ook nog dat niet alle hemelse lichamen dezelfde magnitude hebben. Dat is de term uit de astronomie, waarbij het licht van de ster gemeten wordt. De ene ster geeft meer licht dan de andere. En dat, men spreekt dan over een magnitude en geeft er ook nummers aan. Hè? Bij zoveel licht is de magnitude van zoveel enzovoorts. Maar in de Bijbel heet dat niet magnitude, grootheid, maar heet het gewoon heerlijkheid. En zoals niet alle sterren even veel licht geven, zo zullen ook niet alle hemelburgers evenveel heerlijkheid hebben. En dat is een bewijs van spreken dreigement aan het adres van die Korintiërs, want daar gaan die beide Korinthebrieven over. Als ze bij de les blijven, zouden beseffen waar het om gaat. Niet om hun eigen aardse leven primair, maar het gaat erom dat Christus in hen zal verheerlijkt worden. Daarna zouden zij zich uitstrekken en daarom zouden zij hun loopbaan lopen. Ook in deze brief trouwens terug te vinden, die loopbaan. Maar het eind van het verhaal is wel degelijk een heerlijk, namelijk een hemels lichaam. En ik laat hem maar gauw weer los. En heel belangrijk in dit verband is 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3, vers 18. Waar de gedachte ontwikkeld is dat wij geen hoofddeksel op hebben. Al was dat 1 Korinthe 11. Maar wij hebben een ongedekt aangezicht. Wij leggen geen bedekking over het evangelie en over de dingen die we van Gods wegen hebben ontvangen. En samenvattend staat in dat verband in vers 18 van 2 Korinthe 3, wij allen, dat wil zeggen iedereen, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, dat staat er niet, maar dat had er moeten staan, staat helaas in een spiegel aanschouwende. Er staat het woord voor spiegel, maar dan het werkwoord. En men heeft het opgevat als in een spiegel aanschouwende. Maar het is niet de betekenis van de term. Het werkwoord van spiegel is niet in een spiegel kijken, maar is spiegelen. Ook in het Nederlands, hè? En dat had er moeten zijn. Spiegelende. En voor wie het niet begrijpt, weerspiegelende. In de zin van de heerlijkheid, en een synoniem voor heerlijkheid in de Bijbel is licht. Licht is de uitbeelding van heerlijkheid immers. En dus het licht valt op de spiegel, maar het wordt door de spiegel weerspiegeld. En dus doorgegeven. Dan moet er alleen niet de bedekking over de spiegel liggen. En dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Naar aanleiding van Mozes in het Oude Testament, die wiens aangezicht glansde. En toen zei Israël, leg toch een bedekking over je aangezicht, want we hebben geen zonnebrillen. Of zoiets, wat er maar staat. En Paulus zegt, ja, dat is onder de wet. Men ziet onder de wet de heerlijkheid van Christus niet. Maar hij zegt, de bedoeling is dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. En dat ook ons aangezicht bij wijze van spreken die glans van Christus weer afstraalt, weer spiegelt. Omdat wij niet leven onder de bedekking van de wet. Integendeel, het hoofddeksel is weg. Dat is ook 1 Korinthe 11 dus, hè? Over dat hoofddeksel. 1 Korinthe 11? Ja, 1 Korinthe 11. Over dat hoofddeksel. En dus, wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid, het licht, de heerlijkheid des Heren, weerspiegelende. Als we dat doen, wij worden in hetzelfde, of naar hetzelfde beeld, vooruit, in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, in de zin van steeds heerlijker. Met andere woorden, wij ontvangen die heerlijkheid van Christus, zonder bedekking. Wij geven het dus ook door in de zin van, wij ontvangen het woord Gods en spreken het woord Gods, maar ook in de zin van, wij ontvangen het woord Gods en wij zijn daders des woords. Met dank aan Jacobus. Hè? Dat wil zeggen, dat woord Gods drukt zich uit of draagt vrucht in onze levens. Dat is ook de vrucht van de geest en de vrucht des lichts uit Efeze 5. Waar wij zo leven en dus waar Christus in onze levens gestalte krijgt, kortom, nog een andere term, waar wij de loopbaan lopen die ons is voorgesteld en dus de heerlijkheid des Heeren als het ware weerspiegelende, worden wij zelf veranderd, zoals dat bij Mozes geïllustreerd, dat is een mooi woord in dat verband, geïllustreerd werd. Hij werd namelijk geïllumineerd, maar vooruit. Hij werd verlicht. Dat wil zeggen, hij ontving en gaf door, maar zijn aangezicht straalde. Hij werd in gedaante veranderd. En zo werkt het bij u en mij. En alleen maar zo werkt het bij u en mij. Voor zover wij het beeld van God zo gelijkvormig zouden worden in alle opzichten, gebeurt dat doordat wij het woord God primair ontvangen en secundair doorgeven. Zo was het bij de Heer Jezus trouwens ook. Hij zag de werken Gods en deed de werken Gods. Hij hoorde de woorden Gods en sprak de woorden Gods. En aan het eind van de rit bleek hij een verheerlijk lichaam te hebben, bleek hij verheerlijk te zijn en met eer en heerlijkheid gekroond en werd hij gezet op de Allerhoogste troon. Dat is het verhaal. En zo gebeurt het met ons feitelijk ook. Wij ontvangen heerlijkheid, wij geven het door, dat wil zeggen het werkt uit in onze levens en inmiddels worden wij daardoor veranderd. Zie? En dat is ook het doel. Dat wij daardoor veranderd worden. En niet meteen denken, wij geven het door op dat anderen enzovoorts. Niks op dat anderen. Op dat wij. Want God doet een werk aan ons. Om ons te veranderen naar zijn beeld. En dat gebeurt op deze manier. En let op de tegenwoordige tijd. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren weerspiegelende. Nu uiteraard, want daar gaat het allemaal over. En niet in de toekomst pas. Worden nu en niet in de toekomst pas naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, wij worden nu reeds verheerlijkt. En wat wij hopen, dat wil zeggen wat wij verwachten voor de toekomst, is de openbaring daarvan. Nou, eens kijken. Ja. Ik lees hem vast, want dat is Titus 2, vers 13. Waar staat dat wij verwachten, wij leven matig in deze tegenwoordige wereld, hè, en godzaliglijk. Wij verwachten de zalige hoop. Bij roem in de hoop der heerlijkheid, heette het in Romeinen 5. En hier heet het, verwachten de zalige hoop. En, namelijk betekent dat weer... Namelijk, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Er staat niet, wij verwachten onze zaligmaker Jezus Christus. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. En niet eens, wij verwachten de heerlijkheid. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Dat staat er fantastisch, hè? Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. En als u verder zou lezen in dat schriftgedeelte, Titus 2, vers 13 en wat er verder volgt, eigenlijk lezen vanaf vers 11, dan zult u zien dat het gaat om een werk dat Christus aan en in en door de gemeente doet in onze dagen. Een gemeente waaraan hij zich heeft overgegeven, maar die hebben wij de vorige keer besproken. Met al die andere schriftplaatsen waar staat dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven, omdat hij zich een eigen volk zou reinigen door zijn bloed. Maar dat staat er niet bij. Ijverig in goede werken, heb je die goede werken ook. En dus op grond daarvan, op grond van dat werk van Christus, verwachten wij niet heerlijkheid te ontvangen, want dat gebeurt nu. Maar verwachten wij de verschijning der heerlijkheid in de toekomst. Nou goed. Het was 2 Korinthe 3 vers 18 en Titus 2 meteen. En nou gaan we weer verder. In 2 Korinthe 4 vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Nog alles in datzelfde verband dus. 2 Korinthe 4, een paar versen verder. Vers 6. God die gezegd heeft dat het licht, heerlijkheid. Dat het licht uit de duisternis zou schijnen is degene die in onze harten geschenen heeft... En daar is dus heerlijkheid. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. in het aangezicht van Christus, dat wil zeggen samen met Christus, maar ook in de openbaring van Christus aan ons. Naarmate wij hem leren kennen en kennen van aangezicht tot aangezicht, hebben wij dus deel aan zijn heerlijkheid. Kortom, naarmate wij hem kennen van aangezicht tot aangezicht, is dus de bedekking weg, en dat is het verband met de voorgaande verzen. En hebben wij deel aan zijn heerlijkheid. Alleen hier wordt het met wat andere woorden gezegd. In vers 17 trouwens van ditzelfde hoofdstuk staat het weer heel fundamenteel voor ons moderne westerlingen makkelijker te begrijpen. Want daar staat, 2 Korinther 4 vers 17, onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt of werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Dat is de term uit Romeinen 8. Lijden is niet te waarderen, maar er staat het woord voor gewicht. Vandaar dat er staat dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Maar je vindt hetzelfde, hè? Werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Veel heerlijkheid. Hoe je dat meten moet, weet ik ook niet. Maar dat doet er ook niet toe, hè? En hier zie je dat die heerlijkheid voortkomt uit de verdrukking van de tegenwoordige tijd. Uit het lijden dus van de tegenwoordige tijd, zoals het in Romeinen 8 heet. Het is precies hetzelfde verhaal. Het is niet een vanzelfsprekende zaak, die heerlijkheid. Het wordt bewerkt, het komt ergens uit voort. En in ieder geval zou je dus moeten beginnen met de bedekking en dus de wet aan de kant gooien. Anders werkt het niet, volgens 2 Korinther 3 vers 18 dus. Nou goed. Daarna, Efeze 1 vers 17. Efeze 1 vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Prachtige uitspraak, mede omdat ik de context niet meelees, dan ben je overgeleverd aan zo'n zin. Dat is prachtig. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, maar de essentie is, hij is onze God. Maar het is zo omdat wij in Christus zijn uiteraard. Hè? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, maar waarom staat dat ertussen? U geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Wat geeft hij ons? De geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Kennis van Christus. Zijn kennis wil zeggen dat het niet gaat om wat hij weet, maar wat wij weten van hem. Hè? Kennis van hem had het moeten zijn. Hij geeft ons geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Maar die tussenvoeging, de Vader der heerlijkheid, die term die komt verder haast niet voor, Vader der heerlijkheid, die betekent dat hij heerlijkheid geeft. Want Vader is per definitie de gever, dat is wat een vader is, per definitie dus zeg ik. Een vader geeft, zoals de zoon per definitie ontvangt. Dat begrepen ze in Nicea ook niet, maar goed, laten we het er maar niet over hebben meer. De Vader geeft, de Vader der heerlijkheid wil zeggen, God geeft heerlijkheid. Maar wat staat er wat hij geeft? Die kennis, die geest van wijsheid en der openbaring in zijn kennis, waardoor je ziet dat als wij deel zouden hebben aan die heerlijkheid die God geeft, kan het alleen als we eerst hebben die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Nou staat het er wat moeilijk, maar het is 100% hetzelfde als wat er wat eenvoudiger staat in Romeinen 8. Zoveel als het door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Of is die te moeilijk? De geest brengt ons naar die zoonstelling. Dat is het werk van de geest in ons. Maakt ons volwassen en brengt ons dus bij die erfenis en dus bij de openbaring der heerlijkheid. En dat is wat hier staat. God zou heerlijkheid geven, maar hij doet het langs deze weg. Hij verandert ons doordat wij hem leren kennen. Daarom openbaart God zich aan ons en doet dat via de geest en zijn woord enzovoorts, opdat we hem zouden leren kennen, naar zijn beeld zouden veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus God die deze geest geeft, is dus ook God die de heerlijkheid geeft, want het hangt rechtstreeks met elkaar samen. En diezelfde zin wordt herhaald in hoofdstuk 3, want daar hebben we weer dat gebed, weet u wel, waar we al even waren er straks, maar nu uitgebreider gebed, op dat, vers 16, Efeze 3, vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Het is een lastige zin, maar je moet gewoon begrijpen dat deze begrippen met elkaar samenhangen. Die heerlijkheid, die kracht, die geest, die inwendige mens, brengt ons bij die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, is de strekking van het vers. Daar moeten we het alweer bij laten, want het is alweer tijd voor een weer wat langere pauze, begrijp ik.